Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat. We lezen vandaag verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. En we zijn aangekomen aan hoofdstuk 5. Luister allen naar mij en besef wat ik u zeg. Ook vandaag geeft God ons nog aanwijzingen over hoe we ons leven moeten leiden. Vooral wanneer we ons van hem verwijderen, probeert hij onze aandacht te winnen. We lezen in Psalm 32, vers 8. Inzicht geef ik u, onderrichting omtrent de weg die gij gaan moet. Ik geef raad, mijn oog is op u. Slechts weinig mensen begrijpen dit. God doet zoveel moeite. Telkens weer wil hij ons door zijn woord erop attent maken hoe we moeten leven. Niemand weet hoeveel tijd we nog hebben om ons leven te veranderen en om intensiever met God te gaan leven. In Marcus 7, vers 14, lezen we hoe Jezus tegen de mensen zegt: Luistert allen naar mij en beseft wat ik zeg. Ongetwijfeld was het een grote menigte die Jezus op haar fouten wees. Hij wilde hen duidelijk maken dat ze de geboden moesten onderhouden. Net als vandaag namen vele mensen toen het woord van God ook al niet ernstig. Zij onderhielden de geboden niet. Jezus wilde hen precies uitleggen wat het betekent de geboden niet te onderhouden. Gods woord niet ernstig te nemen en wat zonde betekent. Daarom riep hij de mensen steeds weer bij zich en onderrichtte hen, zoals er staat in vers 15. Niets kan de mens bezoedelen wat van buitenaf in hem komt, maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Blijkbaar had niet alleen de grote massa het moeilijk met die uitspraak. Ook zijn leerlingen konden die uitspraak niet helemaal verstaan. En dat blijkt uit vers 17. Nadat hij zich van het volk had teruggetrokken en thuisgekomen was, stelden de leerlingen hem vragen over deze gelijkenis. De leerlingen wachten totdat zij met Jezus alleen waren. Pas dan waagden ze het hem vragen te stellen. Zij voelden zich onzeker en hadden uitleg van Jezus nodig. Die uitleg is ook goed voor de mensen van onze tijd, opdat ook wij het woord van God juist zouden verstaan. In vers 18 horen we: Begrijpt ook gij nog zo weinig? Beseft gij dan niet dat al wat buitenaf in de mens komt, hem niet kan bezoedelen? Wat we eten, kan ons niet onrein maken. De verdere verklaring vinden we in versen 19 tot 23. Omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn buik, en zijn weg vindt in een zekere plaats. Zo verklaarde hij alle voedsel rein. Maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen, komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, godlastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens. Want de gezindheid van de mens is de graad van zijn volmaaktheid. Er is dus geen zonde zonder kwade gezindheid. Alle zonden beginnen in ons hart, dat betekent in onze gedachten. In het 11e hoofdstuk van het 2e boek Samuel lezen we het verhaal van koning David. In die tijd was het de gewoonte dat ook de koning in oorlogstijd met zijn leger naar het front trok. Koning David echter stuurde zijn mannen naar de oorlog, maar bleef zelf in Jeruzalem. Hij had veel vrije tijd en ging wandelen. Toen hij op het platte dak van zijn paleis heen en weer liep, zag hij in de tuin een mooie vrouw die aan het baden was. Zij was de vrouw van Uria, zijn beste soldaat aan het front. In plaats van naar huis terug te keren, keek David de vrouw aan en op dat ogenblik al kwam de gedachte in hem op met haar te slapen. Was hij nu onmiddellijk naar binnen gegaan zonder te kijken, dan had hij niet gezondigd. In plaats daarvan schond hij verschillende geboden. Het 9e gebod: gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren. Een eerste zonde beging hij al doordat hij zich niet afwendde, maar uitvoerig de tijd nam haar te bekijken. Bewust van zijn macht als koning en de mogelijkheid zich alles te kunnen permitteren, liet hij Bathsheba, zo heette die vrouw van Uria, naar het paleis komen en sliep met haar. Daardoor zondigde hij tegen het 6e gebod. Toen hij merkte dat Bathsheba zwanger van hem was, liet hij Uria terughalen uit de oorlog. Hij wilde dat Uria met zijn vrouw zou slapen, zodat het zou lijken dat zij van hem zwanger was. Uria ging echter niet naar zijn vrouw. Nadat David dat hoorde, liet hij Uria op achterbakse manier doden. Hij beval Uria in te zetten in de voorlinie van het front. De anderen moesten zich vervolgens van hem terugtrekken, wat zeker de dood van Uria zou betekenen. En zo zondigde David tegen het 5e gebod: gij zult niet doden. Aansluitend zondigde David nog tegen het 8e gebod. Hij loog, omdat hij zijn zonde wilde verdoezelen. Hij veinsde medelijden toen hij de weduwe Bathsheba in zijn paleis opnam. Met Davids voorbeeld wordt duidelijk hoeveel zonde deze koning beging door niet naar de oorlog te trekken en over zoveel lege tijd te beschikken. Hij zondigde niet alleen zelf, maar sleurde ook anderen mee in de zonde. Alles begon met een blik. Door die blik kwam de zonde binnen in de gedachten en al het kwaad ging daarvan uit. Wat kan men snel in zonde vallen? Dat beviel de Heer helemaal niet. Hij wilde het schuldbewustzijn van David wekken, zodat hij spijt zou krijgen van zijn zonde en zich zou bekeren. Daarom stuurde God de profeet Nathan naar David en we lezen in hoofdstuk 12 wat Nathan aan David vertelde. In een stad leefde een rijk man die vele schapen en runderen bezat. Er leefde ook een arme man die een lammetje had gekocht dat samen met zijn kinderen opgroeide. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker, zat op zijn schoot en was voor hem als een kind. Toen de rijke man bezoek kreeg, wilde hij geen enkel van zijn eigen schapen slachten om als maaltijd aan te bieden aan zijn gasten. Daarom nam hij het lam van de arme man en gaf dat aan zijn gasten te eten. In het boek Samuel, hoofdstuk 12, vers 5 tot 7, krijgen we te horen hoe koning David daarop reageerde. David was diep verontwaardigd over die man en zei tot Nathan: zo waar Yahweh leeft, de man die dat gedaan heeft, verdient de dood. En het lam moet hij vierdubbel vergoeden, omdat hij er niet voor is teruggeschrokken zoiets ergs te doen. Toen sprak Nathan tot David: Die man, dat bent u. David schrok en werd zich bewust van zijn ondankbaarheid tegenover God, die hem zoveel geschonken had. David had berouw over zijn zonde en God vergaf hem. Maar op grond van zijn schuld werd de zoon die de vrouw van Uria hem gebaard had, weggenomen. Die zoon stierf. Ook in het Nieuwe Testament lezen we over de 10 geboden. Daarin wordt heel nauwkeurig beschreven wie Gods rijk zal erven en wie niet. Heel wat mensen die naar House Raphael komen, zeggen mij: de 10 geboden waren alleen bestemd voor de mensen die in die tijd leefden. Ik denk dat zij zich dat zelf aanpraten, omdat ze vrij willen zijn, omdat ze alles zelf willen beslissen. Ze willen alleen doen wat ze graag doen. In de brief van de Galaten, hoofdstuk 5, vers 19 tot 21, schrijft de apostel Paulus: De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheten, drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb. Wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. Veel mensen weten niet eens wat ontucht is. Bij mijn voordrachten vraagt men mij steeds wat ontucht is. In de catechismus van de katholieke kerk lezen we onder nummer 2353: Onder ontucht verstaat men de lichamelijke vereniging van een man en een vrouw die niet met elkaar gehuwd zijn. Ze is ernstig in strijd met de waarde van de persoon en met de menselijke seksualiteit, die van nature gericht is op het welzijn van de echtgenoten, op de voortplanting en de opvoeding van de kinderen. Het is bovendien een bron van zware ergernis wanneer daardoor jongeren meegetrokken worden in het verderf. Tijdens de retreiten in Brixen in Zuid-Tirol in de herfst van 2009 leerde ik Georg en Martina kennen. Beiden luisterden aandachtig naar het woord van God en begrepen dat een huwelijk niet zonder Gods zegen opgebouwd kan worden. Na de voordracht zocht Georg me op en zei dat hij zich daar allemaal totaal niet van bewust was. Hij was wel praktiserend katholiek, maar leefde al jaren samen met zijn vrouw zonder dat er een kerkelijk huwelijk geweest was. Korte tijd later ontving ik uit dankbaarheid een kaart van hun kerkelijk huwelijk met de volgende tekst: In het geheim en stil en in allerkleinste kring ontvingen we, na lang wieken en wegen, nu Gods heil en zegen. Lieve zuster Margarita, uit heel ons hart danken wij u voor uw aansporing om Gods zegen te verkrijgen. We sluiten u in onze gebeden. Met de beste wensen voor een gelukkig en gezegend kerstfeest, u Georg en Martina. Is het niet wondermooi hoe mensen de opdracht van de Heer aanvaarden en zijn woord gestand doen? Georg en Martina hadden er een voor zich sprekende foto bijgevoegd met daarop de zegende handen van de priester. We weten dat het Jezus zelf is die hen door de handen van de priester gezegend heeft. En we zien op de foto hoe gelukkig dit echtpaar is en welke uitstraling het heeft. Thank you. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het lezen uit het boek Op weg met Jezus. We lezen uit hoofdstuk 5. Omdat veel mensen de katholieke catechismus niet in huis hebben, weten ze niet wat ontucht is. Ik ken mensen die jarenlang zonder kerkelijk huwelijk samenleven, dat wil zeggen zonder Gods zegen. Hun huwelijksleven is niet op een rots gebouwd, maar op zand. Vaak valt zo'n huwelijk bij de geringste ruzie al uit elkaar. Die mensen begrijpen niet dat ze zo het Rijk der Hemelen niet kunnen erven. Er kwam eens een echtpaar samen met hun 12-jarige dochter naar onze retraite. De man was erg ziek. De vrouw vertelde me dat ze al bij vele dokters geweest waren en veel gebeden hadden. Ik bad Jezus om een boodschap voor hen en sloeg de Bijbel open. Ik opende die bij Jesaja, hoofdstuk 59, vers 1 en 2, en las het voor. Nee, Jahwe's hand is niet te kort om te redden, en zijn oor niet te doof om te horen. Maar uw misdaden brengen een scheiding teweeg tussen u en uw God. Door uw zonde is zijn gelaat voor u omhuld en hoort hij u niet. God is almachtig. Hij kan alles. Wanneer we echter in zonde leven, kan hij ons niet helpen. Onze zonde bedekt het aangezicht van God, zodat hij ons gebed niet kan horen. Nee, God kan niet één keer handelen, omdat onze zonde tussen hem en ons staat. Ik kon die familie onmiddellijk meedelen dat er een blokkade was, dat zij misschien in zonde leefde, dat het misschien al lang geleden was dat ze het sacrament van de biecht ontvangen hadden. Zij gaven direct toe dat zij niet kerkelijk gehuwd waren en ik verklaarde hen dat ze daardoor in ontucht leefden. Ze waren aan hun huwelijk begonnen zonder Gods zegen. Ook in het gezin speelde God geen rol. Het was een van de zovele gezinnen die niet begrijpen wat God over ontucht zegt. Ik legde hen in een lang gesprek uit welke slechte gevolgen er van ontucht kunnen zijn. Ook dat ze het Rijk der Hemelen niet kunnen erven als ze zo verder zouden leven. Enkele weken later kreeg ik te horen dat het beter ging met de man sinds ze zich hadden voorgenomen kerkelijk te huwen. Intussen is dat gebeurd. Godzijdank hebben ze Gods woord verstaan. Op weg met Jezus mogen we telkens weer wonderlijke ervaringen beleven. Dit kan mevrouw E.H. bevestigen. Samen met haar moeder kwam zij naar een gebedsdag. Voor de moeder was het de eerste keer. Mevrouw E.H. schreef ons hierover het volgende. Op zondag 13 december 2009 trokken we met een kleine groep van 9 personen naar de gebedsdag in Bad Soden-Salmünster. Zuster Margarita vroeg aan de vele aanwezigen: wie is er al op de kerstmarkt geweest? Sommigen staken hun vinger omhoog. Ze zei: hier is er kerstmarkt. De Heer heeft zoveel cadeautjes voor jullie klaargemaakt. We moeten slechts de armen uitstrekken en ze aannemen, voor onszelf en voor onze geliefden. In haar voordracht sprak zuster Margarita over echtparen die 30 jaar of langer samenleven zonder kerkelijk te huwen. De zuster maakte duidelijk dat dit een zware zonde is. Ik zag mijn moeder heel onrustig worden en heen en weer schuiven op haar stoel. Ik dacht bij mezelf: aha, zij voelt zich aangesproken. En zo was het. De volgende dag sprak mijn moeder me aan en het verbaasde mezelf dat ik al wist waarover het zou gaan. Ze keek me heel ernstig aan en zei me: ik wil trouwen met mijn man, er moet een priester komen. Dan ging ze naar mijn vader. Ik moet vermelden dat mijn vader sedert een beroerte 2 jaar geleden aan zijn bed gekluisterd is en dat mijn moeder hem verpleegt. Ik bad: Heer, help ons. Ik heb geen ervaring. Ik weet niet wat juist is en hoe dat moet gaan, maar u, Heer, weet het. U kent de weg. Ik vroeg ook zuster Margarita om haar gebed. Ik bad: Heer, neem mijn hand en leid mij. Dan telefoneerde ik naar de pastorie en ik had geluk. De pastoor was thuis. Ik schetste hem de situatie en dacht: nu, net voor Kerstmis, hebben de priesters veel werk. Misschien zal het lang duren vooraleer hij een afspraak met mijn ouders kan maken. Nadat ik hem alles verteld had, stelde de pastoor voor: binnen een half uur ben ik bij u, kan dat? Daar keek ik van op, maar ik zei dadelijk dat het goed was. Als de bliksem rende ik naar mijn moeder en riep: bruid, alstublieft, u onmiddellijk aankleden. Over een half uur is de bruiloft. Zij begon te huilen. Zelf kleedde ik me ook nog zo snel om, zonder precies te weten waarom ik dat deed. De pastoor kwam, voerde een kort gesprek met ons allen en stelde vast: u en uw zus zijn getuigen. Nu begreep ik waarom ik me opgekleed had. Wij verzamelden ons rond het bed van mijn vader. Er werd een kruis neergezet en een kaars aangestoken. De priester bad en we voelden duidelijk dat een grote genade over ons kwam. Die vervulde ons met diepe vreugde en innerlijke vrede. We waren er ons allemaal van bewust dat dit huwelijk een groot geschenk van God was. Na 53 jaar zijn mijn ouders door Gods goedheid een nieuw leven begonnen. Door elkaar het sacrament van het huwelijk toe te dienen en door de kerkelijke zegen van de priester ontvangen te hebben. Wij danken u, lieve Jezus, voor deze liefde die u, mijn ouders, maar ook onze hele familie, bewezen hebt. Alleluia. Prijs de Heer. Een maand later kwam de pasgetrouwde bruid naar de gebedsdag en getuigde. Terwijl zij sprak, kon ik zien dat vele deelnemers tranen in de ogen hadden en erg geraakt waren. Ik weet heel zeker dat velen daardoor konden erkennen dat samenleven zonder Gods zegen niet gelukkig maakt. Vandaag de dag begrijpen vele mensen niet wat Jezus over het huwelijksleven gezegd heeft. In Matteüs hoofdstuk 5, vers 27 zegt Jezus zelf tot ons: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen. De mensen die echtbreuk plegen, denken, dat ziet toch niemand. Maar in Jezus Sirach hoofdstuk 23, vers 18 en 19 lezen we: De man die echtbreuk pleegt, zegt bij zichzelf: Wie ziet mij? Het is donker om me heen. De muren houden me verborgen en niemand ziet mij. Waarvoor zou ik bang zijn? De Allerhoogste zal mijn zonde niet gedenken. Wat hij vreest, zijn de ogen van de mensen. En hij beseft niet dat de ogen van de Heer 10.000 maal zo helder zijn als de zon. Zij zien alle wegen van de mensen en dringen tot in de verborgen hoeken door. Veel mensen leven zo in onze wereld. Ze achten het belangrijk dat hun medemensen niet zien dat zij in zonden leven. Ze denken er echter niet aan dat God alles ziet en dat ze eens voor hun daden rekenschap zullen moeten afleggen. Een man kwam ons in Haus Raphael opzoeken en vroeg me voor zijn twee kinderen te bidden, omdat zij deel uitmaakten van een sekte. Het bleek dat hij zelf al meer dan 20 jaar in ontucht leefde. Hij was gescheiden en ondertussen met een andere vrouw voor de wet gehuwd. Hoe zou die vader de gebeden voor zijn kinderen verhoord kunnen krijgen? Hij leeft toch in zonde? Zo zijn er veel mensen die zonder God leven en die niet begrijpen dat ze op een verkeerde weg zitten en hun leven moeten veranderen. Als het dan slecht met hen gaat, geven ze er God de schuld van. En Jezus waarschuwt ons niet alleen voor echtbreuk, maar hij zegt erover in Matteüs hoofdstuk 5, vers 28: Maar ik zeg u, ieder die naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Waarom kijken mannen vrouwen begeerig aan? Meestal is het de kleding die de vrouwen dragen. Daarmee verleiden vrouwen bewust of onbewust mannen tot zonde en zondigen ze zelf ook. In Jezus Sirach 19, vers 30 staat al geschreven: Iemands kleding en de lach van zijn tanden en ook de gang van een mens melden wie hij is. Zo kan schijnbaar onschuldig gedrag verder zonde naar zich toetrekken. Zeer open kleding verleidt vaak tot ontucht en echtbreuk en voert niet zelden naar echtscheiding. Jezus zelf zegt in Marcus, hoofdstuk 10, vers 9 over het huwelijk: Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Hij zegt het tot ieder van ons. Waarom nemen de mensen dat niet ernstig? Begrijpen zij het niet? Velen willen het niet begrijpen. Vandaar dat er tegenwoordig zoveel echtscheidingen zijn. Volgens de statistieken eindigt 1 huwelijk op 2 in een scheiding. In sommige streken is dat al 2/3 van alle huwelijken. Een oude spreuk leert ons: zoveel zonde voor het huwelijk, zoveel tranen in het huwelijk. Neem het huwelijk ernstig. Indien u in ontucht leeft of echtbreuk pleegt, bekeer u. Ik wil ook de jeugd dringend uitnodigen hierover na te denken. Wat betekent ontucht en welke gevolgen kan het hebben? Vele jongeren komen in House Raphael op retraite. Telkens moet ik tijdens de gesprekken vaststellen dat het net de jonge meisjes zijn die zich gemakkelijk laten verleiden. Als de jongens maar zeggen dat ze hen heel graag zien en graag met hen naar bed zouden willen gaan. De meisjes, die bang zijn de jongen te verliezen, laten dan alles toe. Pas later merken ze dat het allemaal geen grote liefde was en dat er geen langdurige relatie ontstaat. Zij blijven dan teleurgesteld en met pijn in het hart achter, zijn vaak slecht gehumeurd en zo. Later beginnen ze dan weer aan een nieuwe relatie. Ze worden niet gelukkig in hun leven. Ik raad de jongeren aan om te bidden voor een goede partner en een goed huwelijk. Denk alsjeblieft na hoe snel de tijd hier op aarde voorbij gaat. Het leven is zo kort. Nu is het de tijd van genade, de tijd van bekering. Steeds mogen we met Jezus herbeginnen. Hij wacht op ons. We moeten alleen de eerste stap zetten en ons vast voornemen ons te bekeren. Jezus zal ons reeds tegemoet komen. Hij zal ons aanvaarden en ons omarmen. Ook al komt u uit een varkensstal, God zal u niets verwijten. En dat lezen we in Lucas, hoofdstuk 15, vers 11 tot 32, waar Jezus zelf ons in de gelijkenis van de verloren zoon toont hoe groot de barmhartigheid van God is. Als christenen hebben wij de plicht niet alleen zelf naar Gods geboden te leven, maar ook anderen op hun zonde te wijzen, opdat zij zich zouden bekeren. In het boek Ezekiel, hoofdstuk 33, vers 8 en 9 staat er: Als ik tot de boosdoener zeg, boosdoener, ge zult zeker sterven, en gij waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet bekeren, dan zal die boosdoener sterven vanwege zijn eigen schuld. Maar van u eis ik zijn bloed op. Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt dat hij zijn leven moet beteren en hij betert zijn leven niet, dan zal hij vanwege zijn eigen schuld sterven. Maar gij blijft in leven. Dat geldt ook voor de vele esoterische evenementen die tegenwoordig zelfs in katholieke vormingscentra aangeboden worden. In plaats van anderen hierin te volgen en mee te doen, zijn we verplicht hen te waarschuwen. Onbewust geven de verantwoordelijken esoterische cursussen en vermengen ons katholiek geloof met andere religies. Als we dit grondig overwegen, moeten we erkennen dat ze die mensen in werkelijkheid niet tot Jezus brengen, maar van hem wegvoeren. En hier geeft zuster Margarita Valapila de volgende tip. Lees het belangrijk document Jezus Christus, de schenker van levend water. Overwegingen over New Age vanuit christelijk perspectief. Een document van de Pauselijke Raad voor Cultuur en Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in ons programma Boekat. We lezen nog het einde van hoofdstuk 5 van het boek Op weg met Jezus. Wat is belangrijk voor ons wanneer we met Jezus willen leven? Hebben we zulke esoterische oefeningen nodig? We hebben in de katholieke kerk alles wat we nodig hebben. We hebben de Eucharistie. We mogen Jezus elke dag opnieuw in de viering van de heilige Eucharistie ontvangen. We hebben Gods woord, waardoor Jezus altijd tot ons spreekt. We hebben de sacramenten, vooral het sacrament van de biecht, waardoor Jezus zelf ons onze zonden vergeeft. We hebben onze heiligen, die onze voorsprekers zijn. We hebben vooral Moeder Maria, een wonderbare moeder die altijd bezorgd is om haar kinderen en steeds voor ons ten beste spreekt. Wat hebben we eigenlijk nog nodig? Waarom hulp zoeken in vreemde religies? Vaak zijn de mensen blind en volgen ze anderen die eveneens blind zijn. Velen willen christenen naar hun cursussen lokken met de uitspraak: dat is christelijke zen, dat is christelijke yoga, dat is christelijke reiki. Daarmee willen ze de schijn wekken dat het bij de christelijke kerk hoort. Wat een vergissing! Dat is hetzelfde alsof ik zou zeggen: er bestaan christelijke boeddhisten en christelijke hindoes. Wanneer we zien dat er in onze katholieke vormingshuizen esoterische cursussen worden gegeven, zijn we verplicht de mensen daarop te wijzen om hen op de rechte weg te brengen. Ik ben in India opgegroeid en naar school geweest met kinderen uit verschillende geloofsovertuigingen en we waren vrienden. Zij hadden hun geloof, wij het onze. Wij wilden hun geloof niet aannemen. Voor ons is Jezus Christus de enige redder en verlosser. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Enkel door hem komen we tot God de Vader. We hebben geen vreemde goden nodig. We moeten mensen naar Jezus leiden en we moeten ons niet door anderen van Jezus laten afbrengen. Ooit vroeg een vrouw me wat ik eigenlijk deed. Ik antwoordde: ik verkondig het woord van God in de hele wereld en ik getuig dat Jezus Christus leeft. De vrouw zei dan spontaan: ik ben gewoon gefascineerd door Boeddha. En ik vroeg haar spontaan: heeft Boeddha voor u zijn leven aan het kruis gegeven? Of heeft hij op een andere manier iets voor u gedaan? Zij zweeg. Ik hoop dat ze hierover nadenkt en begrepen heeft wat ik haar zei. Dat ze begrijpt wat Jezus doet en wat hij voor ons gedaan heeft. Jezus is mens geworden. Hij heeft onder ons geleefd. Hij heeft ons zijn liefde getoond tot de dood op het kruis. Hij is verrezen en leeft ook vandaag nog onder ons, zoals hij het ons beloofd heeft in Matteüs hoofdstuk 28, vers 20b. Zie, ik ben met u tot aan de volleinding der wereld. Het doet er niet toe waar ik me bevind op de wereld of waar ik ook naartoe ga. Hij is er altijd. De Heer is echt bij ons. Het doet er niet toe waar we zijn of hoe het met ons gaat. Zolang we dit allemaal niet begrijpen en de geboden van God niet onderhouden, is het onmogelijk om echt met Jezus te leven en ons leven vruchtbaar te laten zijn. We lezen immers in Johannes, hoofdstuk 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, zoals ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als we niet met Jezus leven, zijn we innerlijk als het ware dood. Wanneer we sterven, gaan we dan ook niet in de woningen komen die Jezus voor ons bereid heeft. In Johannes hoofdstuk 14 Vers 2 en 3 lezen we: In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Daarom is het belangrijk om bewuster met God te leven en zijn geboden te onderhouden. Zo komen wij in die woningen die Jezus voor ons bereid heeft. De mensen nemen niet alleen de geboden niet ernstig, maar ook de vele beloften niet die God ons in de Heilige Schrift gegeven heeft. Zij begrijpen niet dat ieder mens die belofte voor zichzelf kan inroepen. Omdat we zo weinig op God vertrouwen, maken we hier geen aanspraak op. Godzijdank beleven we in de katholieke kerk ieder jaar weer de Advent voor Kerstmis en de vaste voor Pasen. Bijzondere tijden van bekering. Tijden waarin we heel intensief en bewust over ons leven kunnen nadenken en ons kunnen bekeren. God wil ons daarbij helpen. Hij weet immers wat ons zwaar valt. Hij weet echter ook wat we nodig hebben. Hij is er altijd om ons te helpen bij onze bekering. Het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in het evangelie. Zo begint Jezus zijn verkondiging 2000 jaar geleden. Dat lezen we bij Marcus hoofdstuk 1 vers 15. Vandaag nog zegt Jezus hetzelfde tegen ons. Bekeer u, kom terug tot mij. Keer u af van uw afgoden, van uw slechte gewoonte. Verlaat uw zondige omgeving. We kunnen ons op elk moment bekeren en naar God terugkeren. We lezen in Jezus Sirach, hoofdstuk 17, vers 25, 26 en 29. Bekeer u tot de Heer en laat de zonde varen. Bid voor zijn aangezicht en zorg dat gij zo weinig mogelijk aanstoot geeft. Keer terug tot de Allerhoogste en wend u af van de ongerechtigheid en haat hevig wat verfoeilijk is. Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer en hoe genadig is hij voor wie zich tot hem bekeren. Heel wat mensen weten niet waar ze staan, van waar en van wat zij zich moeten afkeren. Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat zij in zonde leven. Ze denken dat ze geen zonde begaan. Iedereen moet over volgende vragen nadenken. Waar sta ik vandaag? Waarvan moet ik me bekeren? Van welke slechte daden moet ik me afkeren? En God spreekt door de profeet Ezekiel, hoofdstuk 14, vers 6, Bekeer u en breek met uw afgoden en al uw gruwelen. Wat zijn afgoden? Is dat mijn begeerigheid naar geld? Een of andere verslaving waar ik aan vasthang? Ben ik verslaafd aan spelen op het internet? Of kijk ik urenlang televisie en heb ik mijzelf niet meer onder controle? Voel ik een drang om naar slechte muziek te luisteren of naar slechte films te kijken? Misschien veroordeel ik andere mensen of spreek ik kwaad over nog anderen, waardoor ik hun goede naam beschadig. Of misschien ben ik egoïstisch en denk ik alleen maar aan mezelf? Misschien ben ik van de ware God weggegaan en heb ik vreemde goden opgezocht. Wie deze goden ook mogen zijn, vandaag willen wij ons heel bewust voornemen ons van die goden te scheiden en niet meer toe te geven aan boze neigingen. We willen geen tijd meer verliezen. We nemen ons voor ons vandaag nog te bekeren, want we weten niet wanneer de Heer komt. Zijn we op zijn komst voorbereid? In Matteüs 25 wordt ons verteld over de 10 maagden. De 5 verstandige maagden namen olie mee voor hun lampen, de domme maagden niet. Omdat de bruidegom lang op zich liet wachten, sliepen ze in. Ze waren moe. Toen de bruidegom kwam, wilden de domme maagden olie van de verstandige maagden hebben. Omdat de verstandige maagden bang waren dat ze dan niet genoeg olie zouden hebben, stuurden ze de domme maagden weg om zelf nieuwe olie voor hun lampen te gaan kopen. In hoofdstuk 25, versen 11 tot 13 lezen we dan: Maar terwijl ze nog onderweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom. En die klaarstonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren, en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, Heer, doe open. Maar hij antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dus waakzaam, want gij kent dag nog uur. Als we een leven met God willen leiden, moeten we ervoor zorgen dat we genoeg olie voor onze lampen hebben. Als we goed voorbereid zijn op zijn komst, hoeven we niet bang te zijn, zolang we naar hem luisteren en beseffen wat hij zegt, zijn we goed voorbereid. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekad. En in een volgende aflevering zullen we verder lezen uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. En we zullen dan lezen uit hoofdstuk 6. Wanneer gij van ganser harte om mij vraagt, zult gij mij vinden. Tot dan!